Goedemiddag, hartelijk welkom in die eredienst allemaal. En voordat ons begin, lees ik eerst die afkondigings van die kerkraad. Vandaag is die eerste collecte dus bestemd voor die diaconie, die tweede collecte verzending. Vanochtend is tijdens die verkiezing van Amstraas broeder Johan Struwig verkies tot ouderling. Dit is vandaag voorbereiding voor de Heilige Nachtmaal, wat ons als de Heer wil volgende week in die ochtenddienst wil vieren. Als daar bezoekers is wat samen met ons nachtmaal wil vieren, bijvoorbeeld als je familie of vrienden hebt wat weet dat hulle volgende week hier is, dan laat alsjeblieft vooraf bij die wijksouderling, bij die kerkraad dit weet, dan kan ons reëlings tref. Die kerkraad beplan een gemeentevergadering op 23 november. Dit wordt gecombineerd met die zondagschool afsluiting. En dan voor volgende jaar zijn jaarbeplanning wordt allemaal gevraagd om contact te maken met Annemarie, zodat zij die nodige datums in die kalender kan opnemen. En tenslotte hier die donderdag houden we ons weer preekverwerking en gebed. Als de Heer wil, houden we ons dit om 7:30. En Tommy, I'm sorry, I did not print an English summary for you. But the sermon is on the Trinity, that God is the Father, the Son, and the Holy Spirit. Laat ons samen ons aandacht op de Heere vestig en laat ons samen gaan staan. Jesaja 6, zien ons, lees ons die gezicht wat die profeet Jesaja gezien heeft bij het begin van zijn dienst als profeet. En vers 3 zei dan dat die serafs, wat Gods troon omring, die een en die ander toegeroepen en gezegd: heilig, heilig, heilig is die Heere van die leermachten. Die hele aarde is van zijn heerlijkheid vol. Laat ons samen God zo vereer. Ons hulp is in die naam van die Heere, wat hemel en aarde gemaakt heeft. En God groet ons, genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen. Kom, ons zingen nu samen Psalm 33, ons loof God, want ons is blij met wat God voor ons gezegd heeft in die Bijbel. En ons vraagt dat Hij met zijn genade en liefde naar ons wil kijken. Psalm 33, vers 1, 2 en 11.
I'm
Laat ons nou samen seën vra oor ons erediens. Almagtige Vader in hemel, ons wil u naam loof en prijs, soos wat ons nou met ons eerste lied al gedoen het. U naam is ontzaglik heilig, en ons besef dit onvoldoende. Dit is eindelijk net die engele in die hemel, wat dit besef, volledig besef, en wat op een toepasselike wijze daarop reageer, met respect. En dat hulle heilig, heilig, heilig roep, sonder om daarmee op te hou. Heer, ons dank u, dat u, die Heilige God, na ons sondaars toekom. Dat u met ons gemeenskap wil hê. En dat u ons, dat u dit beplan het, dat ons in die liefde wat u als Vader, Seun en Heilige Gees in uzelf het, dat ons daarin mag deel. Omdat u dit met ons wil deel. En dat ons die glorie van Christus dan mag zien. Dit is ons bestemming. En Heere, terwijl ons op pad is naar die bestemming, wil ons meer daarover leer. En wil ons nou reeds u vereer. En ons is dankbaar voor die geleentheid om u te kan vereer. Dat u een hele dag voor ons afgesonder het, voor uzelf afgesonder en ook voor ons, om u te vereer. Om meer bezig te wees, meer aandacht te gee aan wat u voor ons bekend gemaakt het in die Bijbel. En om na te denken oor wat dit beteken. Daarvoor het u voor ons hierdie dag gegee. En ons dank u dat ons daarom in die geleentheid is om weer hier te kan wees. Ons wil vraag, Heere, dat u ons aandacht op u wil rig. Dat u ons harte oop sal maak vir uw openbaring, dat ons daaraan ons onderwerp, en dat ons ook daarmee blij sal wees. Bring vreugde in ons harte, wanneer ons u beter leer ken, door die skrif, en door die werk van uw Heilige Gees. En ons bid dat u, dat ons door daar die vreugde uit te spreek, in ons eredienst, u die eer sal gee. Ons bid daarom dat u hier die eredienst sal seën, tot eer van uw naam. Ons bid het in Jezus' naam. Amen. Vandaag gaan ons luister en bestudeer sondag 8. Kom ons lees dit eerst. Dit is een mooi kort opsomming van die leer van die drie eenheid. En dan lees ons ook daarmee saam NGB artikel 9, wat meer die skrifbewijse vir die leer van die drie eenheid noem. Daar is ook artikel 8 in die NGB wat die leer van die drie eenheid omskryf. Nou, julle kan dit later by die huis lees, as jy nog meer dieper wil gaan. Maar ons lees nou hierdie twee artikels. Sondag 8. Hoe word hierdie artikels van die apostoliese geloofsbelijdenis ingedeel? In drie dele. Die eerste handel oor God die Vader en ons skepping. Die tweede oor God die Seun en ons verlossing. En die derde oor God die Heilige Gees en ons heiligmaking. Terwijl er toch maar net één enige goddelijke wese is, waarom praat je van drie, namelijk die Vader, Seun en Heilige Gees? Die antwoord is, omdat God om so in sy woord geopenbaar het, dat hierdie drie onderskeie persone die enige, ware en eeuwige God is. Dan gaan ons naar die Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 9. Die skrifgetuienis oor die leer van die drie eenheid. Ons weet dit alles, wat dus in artikel 8 opgesom is, sowel uit die getuienisse van die Heilige Skrif, as uit hulle werkingen, vooral uit werkingen wat ons in onszelf voel. Dus die werk wat God uitvoert, die elke onderscheiden persoon in God. Die getuienisse van die Heilige Skrif wat ons leer om in hierdie drie heilige drie eenheid te glo, staan op baie plekke in die Ou Testament. En dit is nie nodig om hulle allemaal op te noem nie. Ons kan hulle onderscheidend en oordeelkundig uitkies. Genesis 1 vers 26-27. En God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelijkenis. En God het die mens geskapen na sy beeld, man en vrou het hulle geskapen. Genesis 3, 22, toe sê die Heere God, nou het die mens geword soos een van ons. Wanneer God sê, laat ons mense maak na ons beeld, blyk daaruit dat daar meer as een persoon in die Godheid is. En as hy sê, God het geskep, wys hy die eenheid van die Godheid aan. Weliswaar sê hy nie hoeveel persone daar is nie. Maar wat vir ons in die Ou Testament enigszins duister is, is in die Nuwe Testament baie duidelik. Want toe die Heere in die Jordaan gedoop is, is die stem van die Vader gehoor, wat sê, dit is my geliefde Seun, Matteus 3 vers 17. Die Seun is in die water gesien, en die Heilige Gees het hom in die vorm van 'n duif geopenbaar. Buitendien is vir die doop van alle gelowiges hier die formule deur Christus vastgestel, doop hulle in die naam van die Vader, en die Seun en die Heilige Gees, Matteus 28. In die evangelie van Lukas sê die engel Gabriel aan Maria, die moeder van die Here, die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom ook sal die Heilige wat gebore word, Seun van God genoem word. Lukas 1, 35. Eveneens, die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees, sy met julle allemaal, 2 Korinthe 13, vers 13. En, want daar is drie wat getuig in die hemel, die Vader, die Woord en die Heilige Gees, en hierdie drie is een, en daar is drie wat getuig op die aarde, die Gees en die water en die bloed, en die drie is instemmig. En Johannes 5. Ons word op al hierdie plekke baie duidelik geleer, dat daar drie persone in een enige goddelike wese is. Al gaan hierdie leer die menselike verstand ver te boven, glo ons dit nou toch deur die woord, terwyl ons verwag om die volle kennis en vrug daarvan in die hemel te geniet. Verder moet ons ook let op die besondere ambte en op die eie werkinge van die drie persone met betrekking tot ons. Die Vader word ons skepping, ons skepper deur sy krag genoem. Die Seun is ons saligmaker en verlosser deur sy bloed. Die Heilige Gees is ons heiligmaker deur sy inwoning in ons hart. Die leer van die Heilige Drie Eenheid is in die ware kerk van die tyd van die apostels af tot nou toe altyd onderhou en gehandhaaf teenoor die Jode, Mohammedane, moslims, en sommige valse christene en ketters soos Marcion, Mani, Praxias, Sabellius, Samosatenus, Arius en dergelike, wat terecht deur die regsinnige vaders veroordeel is. Daarom aanvaar ons in hierdie opsig graag die drie belydenisse, namelijk die van die apostels, Nicea en Athanasius, en ook wat die ouvaders in ooreenstemming hiermee besluit het. Nou, daar was een gedeelte wat genoem is, Matteus 3, die doop van Jezus, en ons gaan dit nou ook lees, Matteus 3 vers 13 tot hoofdstuk 4 vers 1. Toe het Jezus van Galilea naar de Jordaan naar Johannes gekom om door hom gedoop te word. Maar Johannes het om ernstig tegengegaan en gesê, ek het nodig om door u gedoop te word en kom u naar mij toe. Maar Jezus het geantwoord en vir hom gesê, laat dit nou toe, want so past dit ons om alle gerechtigheid te vervul. Daarna het hy hom toegelaat. En nadat Jezus gedoop was, het hy dadelijk uit die water opgeklim, en meteens gaan die hemele voor hom oop, en hy sien die Gees van God soos die duif neerdaal en op hom kom. En daar kom een stem uit die hemele wat sê, dit is my geliefde Seun, in wie ek een welbehaag het. Toe is Jezus deur die Gees weggeleid die woestijn in, om versoek te word deur die duivel. Ons gaan nou saam sing Psalm 145 vers 1 tot 5 en vers 12. Dit is ook een loflied op God die Here. Ons luister nou naar die evangelie en daarna sing ons skrifberuiming 35, wat ook een lofprysing is op God. Die drie eenheid word nou nie specifiek daarin genoem nie, maar met die kennis wat ons het, weet ons dat ons die drie enige God daar prijs. Skrifberuiming 35. En in die preek luister ons dus naar die onderrig oor die drie eenheid, soos ons dit opgesom vind in Katechismus zondag 8. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broers en zusters, vind je die drie eenheid moeilijk? Want het is moeilijk om te verstaan, hè? Als mensen wat proberen bij elkaar brengen, één en één en één, en toch is het niet drie niet. Dit werkt niet bij God, die sommetjes. Mensen het al proberen om dit met vergelijkings te verduidelijken. Mensen denken aan water. Het is vloeibaar, je kan het drinken. Het komt voor in de vorm van ijs. En het kan ook in stoom omskep worden. Diezelfde water, maar in een andere vorm. Is dit hoe je over die drie eenheid kan denken? Nee, toch niet. Dit is moeilijk. Want ons praat van een persoonlijke God. Hij is niet zoals water wat je kan verwarmen om dit te veranderen. Nee. Dus je komt achter, beelden is maar beperkt als je over God praat. En nou, om die reden kan je denken, oké, ik versta dit niet, laat ons maar niet zoveel daarover zeggen niet dan. Dan maak ik niet fouten niet, dan zeg ik niet snaakse dingen niet, ik blijf me net stil. En dit kan gebeuren, dat ons stil blijft over die leer. En maar liever iets zeggen over andere gedeeltes uit die Bijbel. Die kruis van Christus, of die schepping, of die verandering wat die Heilige Geest in ons leven brengt. Maar kijk nou, die dingen wat ik juist genoemd heb. Die kruis spreek van die Zoon van God. Dit wijst die liefde van die Vader, wat zij Zoon oorgegee het in die dood. En die verandering in jouw hart door die werk van die Heilige Geest. En je denkt, je kan die werk van je kan die drie eenheid maar los. Je kan het, ja, je kan niet. En die christelijke kerk heeft ook niet vanaf die begin stilgeblij over die drie eenheid niet. Dit was zo belangrijk dat het zelfs nodig was om zekere visies te veroordelen. Wat in die eerste eeuwen na de apostels begin die rondte te gedoen het. En in die geloofsbelijdenis van Athanasius, ons het die een nou niet gelezen, nie, maar je kan het bij die huis gaan lezen, dan vind je zelfs aan die begin en aan die einde die uitspraak van wie hier die geloof niet, wie hier die leven die erin uit niet geloof niet, kan niet gered worden. Nie. Dat staat dus bij op die spel. Nou, reeds vroeg in die geschiedenis van die christelijke kerk was daar een verschil in inzicht over die twee naturen van Christus. Over die Zoon van God en over die drie eenheid. En die kerken toen die Bijbel opnieuw bestudeert, standpunt ingenomen en dit neergeschrijf. En dit is hoe ons belijdenisschriften gekregen. Ons het daaruit gelezen. Is nou die latere een natuurlijk. Hier die leer van die heilige drie eenheid is in die ware kerk van die tijd van die apostels af tot nu toe altijd onderhouden en gehandhaafd. Tegenover Joden, Mohammedanen en sommige vals christenen en ketters, zoals Marcion, Mani, Praxias, Sabellius, Samosatinus, Arius en dergelijke. Wat terecht door die rechtzinnige vaders veroordeeld is. Dus plek van dit te ignoreren en stil te blijven, laat ons liever die Bijbel bestuderen. En probeer om zoveel als mogelijk over God te leren, om hem te leren kennen wie hij is. En laat ons vandaag luisteren naar die goede nieuws dat God hemzelf en ons bekend maakt. En die thema voor die preek is dan die drie eenheid, een mysterie wat ons helpt om God te prijzen. Die drie eenheid, een mysterie wat ons helpt om God te prijzen. Nou, ons verstaan God niet, hij is God, ons is maar schepselen, maar dit betekent niet dat ons moet stil blijven. God heeft zelf met ons gepraat. En ons bekendgemaakt. Die NGBS sê, al gaan hierdie leer die menselijke verstand ver te boor. Glo ons dit nou toch deur die woord. Terwijl ons verwacht om die volle kennis en vrucht daarvan in die hemel te geniet. Ons glo dit nou deur die woord. Dis hoe God dit bekendgemaakt het. Godse openbaring. Dis die rede hoekom ons dit glo. En ons doen dit met die perspektief dat ons eendag baie meer daarvan sal verstaan en die vrug daarvan in die hemel sal geniet. Dus ons kan groot discussies hou vir ure en dae sonder om ooreenstemming te bereik as ons allemaal ons eie perspektief het en eie filosofiese gedagtes volg. Ons inzicht is maar beperk. Die apostels en die kerk wys vir ons hierdie pad om ons aan Godse openbaring te onderwerp. Beide die katechismes en die NGB gee nie filosofische idees of theorieën oor God nie, maar hulle wil net volg wat die Bijbel sê en som dit op. Nou, hier is een prachtige zin wat ons kan help. Ons weet dit alles, sowel uit die getuigenissen van die Heilige Schrift, als uit hulle werkingen, vooral uit die werkingen wat ons in onszelf voel. Die getuigenissen van die Heilige Schrift wat ons leer om in hier die Heilige Drie Eenheid te glo, staan op baie plekken in die Oud Testament, en dit is nie nodig om hulle allemaal op te som nie. Dit is alsof Guido de Bree, die skrywer van die NGB, vir ons sê, ja, ek kan nog wel een uur praat, en talle skrifgedeeltes vir jou noem in die Oud Testament, net die Oud Testament, maar ek sal myself nou maar beperk tot hierdie duidelijkste bewijse. Daar is genoeg, maar hierdie is voldoende. En in ander woorde, terselfde tyd, hoor jy dus, dat die drie eenheid nie iets is wat in een enkel vers in die Bijbel opduik nie, wat daar gevind word nie, ergens in een donker hoekie nie, maar dit is een centrale leer in die skrif. Vergelijk dit maar met jou ruggraat. Dit hou jou lichaam rechtop en by mekaar, en die zenuwstelsel daarbinnen bestuur die lichaam, maar jy sien dit nie. So belangrijk is die leer van die drie eenheid vir ons geloof. Nou, daar is dus net een rede hoekom ons hierdie leer glo. God het hom so bekendgemaak. Niemand anders kan oor hierdie onderwerp met gezag praat, behalwe God nie. Dit is wys om vir hom te luister en nie ons eie idees te volg nie. Dit beteken ook dat ons hierdie leer nie kan ignoreer nadat ons dit in die Bijbel gevind het nie. Oké, die woorde is dan wel door mense gekies om dit te beskryf, en die woorde is nie perfect nie. Drie persone, dit klink menselijk, ja, dat is nog nie een betere woord wat gevind is nie. Die jode, die moslims, Jehovah getuies, beskuldig die kerk daarvan dat ons in tritheïsme glo. Tritheïsme betekent drie gode leer. Zodra je oor die drie persone in God begin praat, raak mense onrustig en sê, maar God het in die Oud Testament toch gesê, hy is een. En ons moet inderdaad aan monotheïsme vasthou. Voor die kinders, monotheïsme beteken een God. Tritheïsme is drie gode. Daar is net een God. Maar om van drie persone in God te praat, is nie verkeerd nie en leid nie tot drie gode nie. Mense moet bewust daarvan wees, dat die kerk nauwkeurig gelees en gedink het om hierdie leer te beskryf. Dit het ook nie gebeur op eie initiatief nie. Die leer van die Bijbel moes teen verkeerde idees verdedig word. Ek noem die eerste, modalisme. Mense het wel gesien dat die Bijbel oor die Vader, Seun en Heilige Gees praat en geprobeer om dit met die idee van een God te versoen. Toe kom hulle met die modalisme. Dit was een van die antwoorden. Een van die eerste dwaalleraar. Maar vandag kan je het nog steeds op webwerven vind. En dit klinkt soos volg. Die Vader en die Seun is eindelijk, die Vader, Seun en Heilige Gees is eindelijk drie verschillende rollen wat God speel. Eerst is hij die Vader. En dan, sedert Jezus een menswording, nou is hij, speel hij die rol van die Seun. En toen dit nou voorbij was, speel hij die rol van die Gees. Dus diezelfde God, maar hij draagt als het ware drie verschillende maskers. Nou, het probleem daarmee is dat het geen recht doet aan die Bijbelse openbaring. En daarom heeft die kerk dit duidelijk veroordeeld. Dit reduceert die persoon van Jezus, dit maakt hem bij kleiner. Dit is nou maar net een rol wat God speelt. En hij verdwijnt wanneer zijn rol klaargespeeld is. Zoals het toneelspeler van die verhoog verdwijnt. Maar lees net in die Bijbel, dit is onmogelijk. Bij die doop van Jezus in de Jordaan is die drie personen niet in diezelfde plek nie. Maar hulle is wel dezelfde tijd daar. Die Vader, wat sy seun gestuurd het, spreek vanuit die hemel. Jezus, die seun van God, is op aarde. En die geest daal in die vorm, die symbool van een duif, op Jezus neer. In Johannes 14 praat Jezus over zijn Vader in die hemel en sê, ek ga naar die Vader. En ek sal eer brengen aan die Vader. Ja, dit kan niet wees dat dit dan die een God is wat verschillende maskers dra nie. Hy bid in Johannes 17 tot die Vader. Dit kan toch niet als die Vader nou verdwijnt het en nou is God maar net die Seun. Een andere rol. En Jezus verdwijnt ook niet wanneer die Heilige Geest verskyn nie. Hij is in die hemel en die Geest werkt dan op aarde. Als dit één God met drie maskers was, dan, ja, dit gaan niet werken, nie, maar dan verwissel die maskers wel baie vinnig. Nee, zoals Jezus over die Vader en die Geest praat, is dit duidelijk onderscheiden personen, maar wel één God. Die Seun praat met en oor die Vader. Die Vader praat met en oor die Seun. En die Vader en die Seun praat met mekaar en wordt samen die Heilige Geest in die Seuningen van die Nieuwe Testament genoemd. Nou, vooral wanneer God aan ons verlossing werkt en in ons werkt, zien ons die drie eenheid in actie. In die aankondiging van Jezus' geboorte zien ons dat Vader en Seun onderskei wordt. Hij zal groot wees, zei die engel van Maria. Hij zal groot wees, Jezus, en die Seun van die Allerhoogste genoemd wordt, en die Heere God zal aan hem die troon van zijn vader David geven. En ook die Seun en die Heilige Geest wordt onderskei. Lukas 1 vers 35, net daarna, die Heilige Geest zal oor jou komen, die kracht van die Allerhoogste zal jou oorskadu. Daarom ook zal die Heilige wat geboren wordt, Seun van God genoemd worden. In die hoogtepunt van die verlossingsgeschiedenis, Jezus' geboorte, zie jij die drie personen samenwerken met elke eigen taak. Artikel 8 van die NGB, ons heeft het nou niet gelezen, nie, maar dit is nogal een belangrijke ding. Nochtans, volg uit hierdie onderscheiding niet dat God in drie gedeeld is. Nie. Aangezien die Heilige Schrift ons leert dat die Vader en die Seun en die Heilige Geest elk een zijn eigen zelfstandigheid heeft, die er zijn eigenschappen op zo'n wijze onderscheidt dat hier die drie personen slechts één enige God is. Nou, daar die eigenschappen van die Vader, die Seun en die Heilige Geest wordt onuitwisselbaar genoemd. Dit maakt elke persoon van die drie eenheid uniek. Let op die bijzondere werkingen, die NGB. Die Vader stuur die Seun. Die Seun stuur niet die Vader niet. Die Seun is naar die aarde gekomen en mens geworden. Niet die Vader of die Geest niet. Die Vader en die Heilige Geest het niet aan die kruis gesterven niet. Maar net God die Seun. En in die reddingswerk wat God voor ons en in ons doet, het elke persoon zijn unieke taak. God heeft ons geroep. God die Vader. Het ons geroep en zij Seun gestuurd. Die Seun het mens geworden en voor ons gesterf. En die Heilige Geest brengt die vrucht van die werk van Christus bij ons thuis. Hij realiseert het in ons en verbindt ons met God. En daarom kan ons zeggen, God was door Christus bezig om die wereld met onszelf te verzoenen. Nou, en dan is er natuurlijk die probleem voor partijmensen heel tijd. Indien die verschillen tussen die drie personen, indien je dit gaan beklemtoen, eindig jij dan niet met drie goden? Dus dit is die probleem wat die Jode en die moslims en die mormone en Jehovah's getuies het. Hulle stem saam daaroor. Hulle verwerp dat Jezus Godse seun is. Hy is net een mens. Nou, en daar die, dit help as jy die geschiedenis ken en die belijdenisskrifte ken, daar die dwaling het reeds eerder plaasgevind. Die tijd van Arius. Arius was een oudeling in Alexandrië en het een oplossing bedink. Volgens hom is net een van die personen eeuwig en dit is God. Jy kan Jezus nie eeuwig noem nie, sê hy, anders het ons twee gode. Hy het Jezus ondergeskik gemaakt aan God. Jezus is net een mens van geboorte. Hy het een begin gehad, een geboortedatum. En later is hy als Godse seun aangeneem. En daarom wordt het adoptionisme genoemd. Jezus was een skepsel wat promotie ontvang het. Nou, Athanasius, dus die man wat nou die andere belijdenis geskryf het oor die drie eenheid, het om het Arius bestry. Hy was een bybelgeleerde. En vanuit Johannes 14, vers 10 en 11, het hy gewys dat God self deur Christus na ons toekom. Gloe jy nie dat ek in die Vader is en die Vader in my nie? Die woorde wat ek tot julle spreek, spreek ek nie uit myself nie, maar die Vader wat in my bly, hy doen die werke. Gloe my dat ek in die Vader is en die Vader in my, of anders gloe my ter wille van die werke self. Nou, as jy nou mooi daarna luister, dan kom jy achter, geen skepsel kan so praat nie. En as jy dit dan vergelyk met Hebreërs 1 vers 3, daar is ook woorde wat nie op een mens toegepas kan word nie. Die Seun is die afskynsel van Gods heerlikheid en die afdruksel van sy wese. Hy dra alle dinge door die woord van sy krag. Athanasius het vir ons gehelp om te sien dat Jezus nie een skepsel is wat ondergeskik is aan die Vader nie, maar hy is ook van eeuwigheid af God. Nou kom ons los dus maar ons telraam by die huis en ons redenerings, wanneer ons vindt dat Jezus God is, toch onderskei is van die Vader, en dat die Heilige Geest God is, en toch onderskei kan word van die Vader en die Seun. As ons dit sou verwerp, verwerp ons die gesag van die Bijbel. Maar ons moet dan ook besef, als ons dit sou doen, dat ons al die dinge wat Jezus vir ons aanbiedt, verloor. Indien hy nie die Seun van God van eeuwigheid is nie, hoe kan hy dan sê dat hy die enigste is wat die Vader ken? Dan ken hy hom nie. En dan kan hy ook niks oor God sê nie. Dan is ons idee oor God net so goed soos syne. Hy is toch maar net een mens. En indien Jezus geen God is nie, het hy ook geen eeuwige verhouding met die Vader wat hy met ons kan deel nie. En hy sou ook nie die eeuwige lewe van homself hê om vir ons uit te deel nie. Ek hoop jy sien dat ons hele redding daarmee heen is, wanneer ons sou ontken dat Jezus Godse Seun van eeuwigheid is. En allemaal wat dit ontken, kan nie gered word nie. Ons redding is in hierdie leer oor die drie eenheid. En daarom, hoewel ons dit nie verstaan nie, dit is te groot vir ons, toch aanvaar en bevestig ons die leer van die drie eenheid. Dit is baie duidelik in die Bijbel. Ons kan nie ontken, daar is drie persone nie, maar ons sien hulle saamwerk vir ons redding, elk met 'n karakteristieke taak. Ons kan ook nie ontken dat die Seun en die Heilige Gees beide God is nie, en toch eindig ons nie met drie gode nie. Om die beide waarhede by mekaar te hou, aanvaar ons dan maar die woord drie eenheid. God is drie in een. Nou, die kerk moet nie net die leer van die Bijbel verkondig nie, maar dit ook verdedig, wanneer dit aangeval word. En dit moet dan duideliker omskryf word. Dwaalleer moet ontmasker word, moet aangewys word, sodat die kerk nie die waarheid verloor en die leuen aanvaar nie, en so die gemeenskap met God kan verloor nie. En dit is dan ook die rede hoekom ons hierdie leer nie een kant mag sit, omdat dit vir ons te moeilik is nie. Hierdie leer is die sentrum van jou geloof. Dis die moeite werd om tyd te spandeer, om dit soveel as wat ons kan te verstaan. Moenie die duidelike leer van die Bybel ignoreer, net omdat ander mense anders te dink, of omdat dit vir jou te moeilik lyk nie. Elke Christen moet dit weet en glo. Net dan kan ons God prys vir wie hy regtig is. Nou, jy mag gerus die vraag vra. Wat 'n verskil maak dit of jy die drie eenheid glo of nie? En dis eintlik dieselfde vraag as wat sou jy vir 'n Jehovah getuie sê as jy met die persoon kan praat? Die duidelikste antwoord is ons behoort God te vereer en te prys vir wie hy is. In die Nieuwe Testament word daar 'n eer en glorie aan Jesus toegeskryf wat net aan God toegeskryf mag word. Jesus sê in sy gebed in Johannes 17, en nou Vader, verheerlik my by u self, met die heerlikheid wat ek by u gehad het voordat die wêreld was. Johannes 17 vers 5. Ons bring ook eer aan hom, wanneer ons volgens Titus 2 vers 13 ons hoop op hom as ons God en Redder vestig. Titus sê, Paulus skryf aan Titus, terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die grote God en ons verlosser, Jesus Christus. In artikel 10 van die Nederlandse geloofsbelijdenis konkludeer die volgende oor Christus, hy is dus ware, ewige God, die Almachtige, wat ons aanroep, aanbid en dien. Indien Jezus net een mens zou wees, dan is dit niet toegestaan nie. Dan is dit godslastering. Om aan een mens toe te schrijven die eer wat net aan God behoort. Maar indien Jezus rechtig God is, dan moet ons hem zo aanroep. Zo vertrouw en vereer. Dan behoort hij alle eer te ontvang wat aan God behoort. Almal wat Jezus niet als God vereer nie, vat weg van sy eer, steel dit eindelijk en geef vir hom nie die lof en vertroue wat hy behoort te ontvang nie. Laat ons daarom die vraag verander. Ons vra nie, wat 'n verskil maak dit vir my, dat ek aan die drie eenheid glo nie. Maar ons vra, wat 'n verskil maak dit vir God? Ons moet God vereer op die wyse waarop hy hom bekend gemaak het. Denk aan die tweede gebod. Hy is die ewige God, die Almachtige. Sy krag beperk hom nooit om sy eer te vergroot nie. Die Vader het ons uitgekies en sy Seun gestuur. Christus die Seun het die gelowiges uit die mag van die bose getrek, van die sonde gered, so het God ons met homself versoen. Die Heilige Gees maak ons nuut, gehoorsaam en liefdevol, en hy bring ons saam in die gemeente van Christus. Dit is die werk van die drie enige God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Gee dit kleur aan jou gebede en die liedere wat jy sing en hoe jy met mekaar oor God praat. Hoe dikwels praat ons in die kerk oor God en die Here in die algemeen? Dit kan een bietjie vaag raak. Kyk jy dan na God met die kleur grys in gedagte? Of kan jy dit ook anders doen? God wil dat ons gebede en ons liedere weerspieël wat ons oor hom weet. Christus word saam met die Vader aanbid. Jy kan dit sien in die lofliedere oor die lam wat in die boek Openbaring gesing word. Prys die Here Christus wat aan die kruis gehang het en opgestaan het. Kom, Here Christus, roep ons. U gaan ons terugkom op die wolke. Ons prys die Here, die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak. Sal jy nie vergeet dat hy ook als God aanbid en verheerlik word en moet word nie. Daar word baie keer skrikkerig gekyk na gesange en nuwe liedere. Maar ons mag, nie ons moet, die Vader, Seun en Heilige Gees prys op die manier waarop hy hom, waarop ons hom leer ken het. Die Nuwe Testament gee ons soveel meer duidelikheid oor die drie enige God. Moet ons dan nie so sing nie. Daar is 'n ou lied uit die 9de eeu, wat die Heilige Gees prys. Kom Skepper Gees, woon in uw kerk. Prachtig, daar die liedere. by die kerk en by die huis kan ons dit sing. Laat ons gebede en liedere die veelkleurige leer van die drie-eenheid weerspieël, sodat God deur ons geloof en aanbid word, soos hy is. Prys die Heer, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Laat ons nou saam God aanbid en dank in ons gebed. Almachtige drie-enige God, ons buig voor u neer, met diep aanbidding in ons harte, met ontzag. Heere, u het u zelf bekend gemaakt, als een drie-enige God, is voor ons onverstaanbaar, Ons is nie in staat om u te verstaan, omdat ons maar net mense is en boonop nog sondige mense ook. Maar u het self ons oorweldig deur uself bekend te maak in die geskiedenis met Israel, in die woorde wat u gespreek het, die woorde van die oude Nieuw Testament. En ons mag regtig sê, ons mag u ken, ons ken u na waarheid. Al verstaan ons nie alles nie, toch is die kennis wat ons het betrouwbaar. En ons aanbid u, Here, dat u als Vader, Seun en Heilige Gees in eeuwigheid bestaan. En u is so onafhankelijk en selfgenoegsaam, dat u nie nodig het, dat mense of engele u vereer nie, maar toch het u ons gemaak, sodat ons u sal vereer. Met die prachtige doel dat ons u eer groter mag maak. En u het ons gemaak als mense om vereeuwig in gemeenskap met u, die drie enige God, te leef. Heere, ons is stom geslaan as ons daar oor dink. Ons dank u vir die geweldige voorreg. En ons dank u dat ons u mag ken as een liefdevolle God. U die Vader wat ons lief gehad het en uitgekies het. U die Seun wat ons lief gehad het en vir ons gesterf het. U die Heilige Gees wat ons lief gehad het en ons aan Christus ons verlosser verbind en ons nuut wil maak. Ons prijs uw naam, Vader, Seun en Heilige Gees. En ons bid, Heere, dat u in ons levens ook die begeerte, in ons harte, ook die begeerte sal plant om u meer en meer te leer ken. En u ook, om u ook met enthousiasme, met liefde, met toewijding te vereer. Heer, ons erken dat ons zo dikwijls bezig is met dingen wat nie rechtig saak maak nie. Dingen wat ons aandag trek, en wat baie belangrijk lyk, of baie interessant, opwindend, en daar is al hoe meer van die goed beskikbaar. En ons belei ons skuld, Heer, ons gee so min aandag aan u, die bron van alle lewe, en ons gee so baie aandag aan mense en hulle dinge, en al die dinge wat hier op aarde beskikbaar is. Help ons om weer ons aandag op u te rig, om ons prioriteite recht te kry, om in aanbidding voor u neer te buig, en om die kennis van u en die gemeenskap met u eerste te plaats in ons levens. En Heer, ons dank u dat ons dan nie nutteloos op aarde is nie, maar juist meer nuttig sal wees. Omdat ons dan met die rechte perspectief die dingen van ons dagelijkse leven kan doen. En omdat ons dan die mensen wat nog in die duisternis is, vir hulle een gids kan wees om u te vind. En ons bid, Heere, dat u ons so sal gebruik. Help ons ook in die week wat voorlê om u so te dien, om perspectief te behou, ons aandag op u heel eerste te rig en op u gericht te hou, en om ons tyd wat ons met u spandeer, met die skrif en ook in skrif en Bybel en in gebed, dat ons dit nie sien as een mors van tyd nie, maar dat ons dit juist sien as die belangrikste in ons leven, wat sin gee aan alle dingen wat ons doen. Help ons bij ons dagelijkse werk. Wil u vir ons die krachten en die inzichten daarvoor gee, ook die liefde. As onze gezin het, Heere, help ons om hulle met liefde te lei en te verzorg. Wil u ook by die kinders wees, as hulle die laatste weke van hulle schooljaar nog bezig is met examens, toetsen skryf, wanneer die jaar einde se kant toe staan en allemaal moeg beginnen raak, gee hulle krachten en help hulle me ook vandag en om ook morgen en die volgende weke u te dien in hulle dagelijkse leven, haar dagelijkse werk. Heere, ons wil u vir hierdie dinge dank, en ons wil u aanbid. Ons prijs uw naam, en ons dank u vir dit alles in die naam van ons Heer, Jezus Christus. Amen. Laat ons nou saam ons geloof bely en ons sing daarvoor skrifverruiming 27, wat ook so duidelik die drie eenheid wys. Laat ons dit staande doen. Ons mag dan God aanbid met ons offergaves en dan sing ons ten slotte skrifverruiming 18 vers 1 tot 5. Dit is die gebed van Jezus waar hy sê, ek loof u Vader groot van mag, dat u die dinge diep en zwaar vir wereldwijze onbekend aan kinderkies wou openbaar. Dus God deel sy kennis van homself met die nederiges. Laat ons dit sing na die collecte. Laat ons nou die seën van die Here ontvang. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is met u allemaal. Amen.
Amen, amen, amen.
Ons het nou nog geleentheid vir vrae, gaan gerus sit. Ja, die bedoeling is dat as jy enige vraag het oor die Bybelgedeelte, die Sondag wat ons na geluister het, of oor die preek, dan is daar nou geleentheid.
Miskien een opmerking om my
kant. Ja.
Ek sou wel graag wou sien hoe een mens hierdie uitlee vanuit die Ou Testament en nie net die Nuwe Testament. Want as ons kyk in vers 2, Genesis vers 2, dan sien ons klaar die Gees het oor die aarde gesweef.
Ja.
En ek denk die volgende verwysing is na waar God sê ons maak mense na ons deel. En so kan een mens aangaan en dan kry jy Genesis 3 vers 15 waar God basis Christus aankondig.
Ja.
En dan die lijn trek recht deur. So weet uit my denke glo ek dat die drie enigheid kom al baie vroeg in die Bybel voor en is nie een geheimenis wat in die Nieuwe Testament ontdek is.
Ja, ja, okay, ja, inderdaad, goeie punt. As ek net sal weergee vir die mense by die huis, dat hulle dit ook kan hoor, Ronald sê dus, dat die leer van die drie eenheid nie eers duidelik word in die Nieuwe Testament nie, maar ook baie duidelik is in die Ou Testament, en dat ons dit ook daar moet raak sien en uitleer so. Nee? Ek denk dit is inderdaad so, die NGB kies daarvoor om te sê, want daar is baie om te noem, en ons begin net by Genesis 1 en 3, en dan springel al dadelijk naar Matteüs 3, daar is in die Oud Testament, word het nie duidelik hoeveel personen daar is nie, maar dit word dan duideliker in die Nieuwe Testament. Maar ik denk inderdaad, je kan dan vanuit die Nieuwe Testament, die duidelijkheid wat ons daar het, kan je weer terug gaan lezen in die Oud Testament en zeggen, oh, maar je ziet toch al iets van die zoon van God. Ons het ook in die Exodus preekreeks gezien, dat je die engel van die Here in die Oud Testament is eindelijk voordat Jezus op aarde gekomen is, die zoon van God ook daar bezig. En die Heilige Geest is... Wordt dan niet uitgestort door alle gelovigen, maar is ook duidelijk werkzaam in die profeten en konings. Dus je kan inderdaad vanuit die duidelijkheid wat ons in het Nieuwe Testament gekregen heeft, weer teruggaan en dan nieuwe dingen raak zien, als het ware, wat in die Oude Testament daar was. Ja, dank je. Ja, Johan? Ja, precies. Ja, is recht. Ik weet niet of ons nog een microfoon heeft, niet extra in, maar dat zou een beetje makkelijker wees. Maar ja, je noemt dus die Joodse religie, Judaïste eindelijk. Ja, wat dan eindelijk alleen met die Oud Testament werkt en dan Jezus als God ontken. En daarna had je gezegd, excuse. Oh, de moslims ook. Ja, inderdaad. Ja, en dan is het voor ons baie nodig om hier die leer... Op een goede manier te kan verwoord, ne? En te kan verwijzen naar, niet net naar één of twee teksten van, ja, kijk, daar zie je iets van die drieën, maar dat je eigenlijk, ja, kan verduidelijken van kijk, die hele Bijbel zit een heel duidelijke lijn. En het is onmisbaar dat je die godheid van die Sion en van die Heilige Geest erkent. Ja. Ja, dank je. Was er nog iemand aan die kant? Oh ja, Joke. Okay. Hmm.
Dus de beleving van, het niet een theorie is, maar de beleving, hoe zal we dit?
Ja, dat is een goede punt, ja. Hoe ons dit in onszelf voel, ik zou dan die eerste plek, dit wordt niet bij je verduidelijk in die beleidnis niet, hè? Dat is interessant, ja, ja. Dat ons dit ook in onszelf voel. Ik zou vooral denken aan die werk van de Heilige Geest, denk ik. Als je gaat praten over dat ons dit in onszelf voel. Ja, ik vind het nogal. Hey, dat is een goede punt om verder over te denken. Ja, ik heb het nog niet zo waar je gaat doen. Niet. maar misschien als je zegt. Ik vind in mijn hart oprechte berouw over die zonde. Ik vind een nieuwe. Ik zie dat God mij een nieuwe hart gegeert. Dat je dan zegt: oh, maar dat is. Die werk van die Heilige Geest. God blijft niet buiten mij niet, maar hij werkt in mij. En, ja. En daarmee samen, denk ik ook, kan je denken aan die getuigenis van die Heilige Geest. Wat samen met die schrift getuigt dat dit die waarheid is. Iets wat niet, dat ook niet helemaal zo grijpbaar is, dat je vinger daarop kan lenen. Maar iets wel wat je in die Bijbel vindt, wat... Als je met andere mensen praat, wat niet daar die geloof en die gezag van die Bijbel heeft, kan je zeggen, hé, maar ik heb het wel, waar komt dit vandaan? Dus die Heilige Geest, wat in mij werkt. Dus, ja, en vooral ook, denk ik, die liefde wat God in ons hart uitstort en wat hij wil geven. Dat je dit ook kan zien van, hé, dat is onmogelijk. Als God niet in mijn hart komt, woon het niet. En ja, dat is, denk ik, ook een goed voorbeeld. Hmm, ja, ja.
Terwijl je genoemd in de preek van met het bidden, hoe bidt ons, dus dat ons ook tot een drie enige God bidt.
Ja, precies, ja, ja. Nee, dat is een belangrijk punt, ja, dank je. Is daar nog een vraag? Oké, ja, Willemien. Ja, ja. Goeie punt, ja. Laat ik dus net voor die mensen bij de huis dit opsom. Willemien noemde dus dat die catechismus, die indeling, God die Vader in ons schepping, God die Sion in ons verlossing, Heilige Geest in ons heiligmaking. Maar je kan in die Bijbel zien dat bij die schepping zowel die Vader als die Sion als die Heilige Geest betrokken is. En ook in die andere activiteiten. En ik denk inderdaad, daar moet je... ik denk dit hangt ook samen met hoe ons die belijdenisschriften gebruikt. Gebruikt het als een opsomming van die leer van die Bijbel, maar niet als die enigste, zeg maar, perspectief waarmee je die Bijbel kan lezen. Je moet toch weer steeds weer teruggaan naar die Bijbel zelf en zeggen, maar wat zegt die Bijbel over die schepping? Oh, maar als die Bijbel zegt dat Christus die woord is en dat God alles door die woord gemaakt heeft, dan kan ik niet zeggen, ja, maar die catechisme zit toch gezegd dat, nee, die Vader, ja, dat moet je niet doen. Niet. Dus ja, ons moet die rijkdom van die schrift de hele tijd weer terughalen en zeggen, oké, ja, dit was een mooie indeling, wat je ook kan raakzien in die in die apostolische geloofsbelijdenis. Maar je moet het niet absoluut en beperkend dan ook die schrift gaan leren en zeggen, oh, maar nou kan dit net zo wie is. Nee. Ja. Ja, dat is ook een mooie vraag. Ik denk dan zelf altijd aan bijvoorbeeld dat die belijdenis zegt van dat die Heilige Geest samen met die Vader en die Zoon aanbidt en verheerlijk wordt. Dan denk ik van ja, hoe dikwijls vergeet ik om die Heilige Geest te aanbid in mijn gebed en ook in die kerk. Dit is één van die dingen, denk ik, dat als die Heilige Geest heel duidelijk ook vereer en die eer gee. En daarbij dan hou je wel steeds in gedachten dat die werk van de Heilige Geest is niet om die aandacht op hemzelf te vestigen, niet, maar op die werk van Christus. Dus daaraan doe je dan ook weer recht. Maar dan, ja, ik denk ons kan bij hem maken van die verering van Christus, van wie is zijn verlossingswerk. En ik denk zelf ook dat je dikwijls als je van God die Vader praat, dan denk je God. En dan misschien dat je daar ook meer specifiek kan wezen, van hoe aanbid je God die Vader, behalve die Zoon en die Heilige Geest. Waarvoor kan je hem specifiek aanbid en dank? Dus ik denk wel dat het moet ons aandacht geven, ja. Dank je. Johan. Oh. Oké, okay, ja. Yeah. Hmm. Ja, oké. Ja, en ik denk op die achtergrond van die twee vragen ook die punt dat ons gebeden niet net is om dingen te vragen, maar het is ook verering, is aanbidding van God. En dus goed, het is nodig om daarover te denken van, maar hoe spreek ik dan God aan? En heb ik genoeg besef daarbij van, oh, maar dit is wat God gedaan heeft. Laat ik hem daarvoor aanbid en prijs. Dus ja, laat ons daar aan denken in ons gebeden. Ja, om Jannes.
Ik heb een klein beetje verder gekeken. Als we gaan kijken naar zondag 12, ik denk dat daar dan nog behoorlijk aandacht aan gegeven kan worden. De verhouding tussen Vader, Zoon en Heilige Geest.
Dit gaat over Christus als gezalfde. Bedoel je dit? Oh ja, ja, ja. Ja.
Hij is aangesteld en hij is met die Heilige Geest gezalfd.
Ja. Ja, dus om Jannes maakt nou verwijzing naar zondag 12, wat heel duidelijk die samenwerking, zeg maar, van die Vader, die Zoon en die Heilige Geest noemt. Jezus is door die Vader bestemd en aangesteld en met die Heilige Geest gezalfd tot profeet, hoogste profeet en leraar, enigste hoogpriester en eeuwige koning. En daar zie je ook weer inderdaad die integratie van die drie eenheid in die verlossingswerk. Ja. Oké, dank je allemaal. En ons wens jullie allemaal een mooie week toe.